Broeders en zusters, een goedemorgen allemaal. Het is een vreugde om weer in Hattem te zijn. En ik hoop dat jullie dat vanmorgen ook zo gaan ervaren. Ik heb met toestemming een afbeelding voor jullie. Ik hoop dat je het een beetje kan zien wat hier staat. Ik wist overigens niet dat er hier op 7 oktober ook een herdenking is. Of een, hoe je dat ook noemen wil. Maar wat ik nu bekend wil maken, dat strijdt daar niet mee. We rijden elkaar niet in de wielen als je naar de tijdstip kijkt. Maar na 7 oktober vorig jaar is er in de Alblasserwaard een hele gebedsbeweging ontstaan. En toen dat gebeurde op 7 oktober, die terroristische aanslag, toen legde de Heer direct op mijn hart om daar iets mee te gaan doen. Mijn vrouw is dan meestal de filter waar het even doorheen moet. En als het daar doorheen gaat, dan is het meestal wel verantwoord om te doen. Ik heb wel meer ideeën, maar ze gaan niet allemaal door de filter heen, kan ik u vertellen. Maar die kwam er wel doorheen. En wij zijn toen gestart in de Alblasserwaard om eens in de 2 weken te gaan bidden voor heel de situatie. En het is onvoorstelbaar hoeveel mensen daar elke keer op afkomen. Er is een hele beweging ontstaan. We hebben daarna ook een prezenavond georganiseerd. En in Alblasserdam waren ook heel veel mensen. Zoveel dat er zelfs naar huis gestuurd werden. Het was een grote zaal. Dus er is wel wat in beweging gezet. En vanuit diezelfde beweging hebben we nu het initiatief genomen om op 7 oktober naar de Dam te gaan in Amsterdam. Nou, dat is een redelijke risicovolle onderneming. Maar ik geloof dat we niet moeten wegkijken en ook niet moeten zwijgen zoals Jesaja dat zegt. Dus daarom hebben we een werkgroep samengesteld die uiteindelijk dit mede mogelijk heeft gemaakt. Ik zal daar zelf spreken. Christoffer van de SGP die zal daar spreken en opperrabijn Jacobs die zal daar ook zijn namens de Joodse gemeenschap. We willen daar een manifestatie gaan houden en we willen herdenken enerzijds. En anderzijds ook bemoedigen. En we willen daar een video gaan maken. We gaan een enorme vlag uitrollen van 600 vierkante meter. Dus dat is behoorlijk. Een Israëlische vlag. Dus dat is best een spannende op de Dam. En dan willen we ook een minuut stilte houden. We gaan het Hatikva zingen. En we hopen natuurlijk dat die Dam vol staat. En je voelt hem al aan, hè, waar ik naartoe ga. Dat begrijp je wel. Maar op het moment dat we dat doen, dan wordt daar een video van gemaakt. En die video die zal waarschijnlijk 2-3 minuten duren. En die gaat via de ambassade, waar ik ook contact heb, via de Israëlische ambassade uiteindelijk naar Israël toe. Als bemoediging vanuit Nederland dat we hen na een jaar nog niet vergeten zijn. Nou, dat zou vervelend zijn als we daar met 25 mensen staan natuurlijk. Dus er zijn gemeenten die organiseren een touringcar. Nou, als je het een beetje goed organiseert, dan ben je gewoon om 7:30 weer hier, 's avonds. Je neemt brood mee in de bus. Is nog gezellig ook. Ja, je gaat 's middags weg en dan zetten ze je op de Dam af. Je hoeft niet na te denken over een parkeergarage of wat dan ook. Het is nog veilig ook, want je stapt direct bij de politie uit, zeg maar. En die heeft toezegging gedaan dat ze in hoge staat van paraatheid zijn. Dus dat moet allemaal goed komen. Dus bij deze de oproep om naar Amsterdam te komen. En om kleur te bekennen. Dus ik leg het maar bij jullie neer. Er zitten vast hier een aantal creatievelingen die zeggen, nou, ik had gisteren nog contact met een Urker. Ik zeg, jullie kunnen daar ook wel een bus laten rijden. En nou ja, hier en daar gaan bussen dus naar de Dam toe. Nou, het zou mooi zijn als de VBG Hattem ook vertegenwoordigd is. En misschien denk je, dat is niks voor mij. Wij hebben zoveel aan het Joodse volk te danken dat zij onze steun nu meer dan verdienen. En het is belangrijk, te midden van alle geluiden, ook in Nederland, van antisemitisme, dat we ook als kerk kleur bekennen en duidelijk maken waar we staan. Dus ik hoef je denk ik niet meer te enthousiasmeren. Heb je vragen, benader mij, mail mij. Je mag posters, flyers ontvangen, digitaal, verspreid het. Gewoon strooien, het komt overal terecht. En dan hoop ik dat de Dam gewoon vol staat. En dat we niet alleen het volk Israël zullen bemoedigen, maar heel de Joodse gemeenschap. Je wil niet weten hoe zij er op dit moment voor staan. En hoe zij het ervaren in Nederland. Nou, ik had toestemming om dit even aan te kondigen. Dus bij deze ben je van harte welkom. En ik zou zeggen, laat je creativiteit de vrije loop. En breng ook je omgeving in beweging. Sommige mensen hebben een zetje nodig, merk ik vandaag. Toch? En ik heb vanmorgen, om het thema uit te werken, een prachtige broeder waar ik met jullie over wil gaan spreken. En ik wil de Bijbel gaan openen in Numeri 14. En ik denk, als Caleb in deze tijd had geleefd, dan had hij ook op de Dam gestaan. Dat denk ik wel. We gaan naar Numeri 14. En ik wil aan het begin van een nieuw seizoen jullie bemoedigen met het getuigenis van deze broeder. En ik vind dat altijd een heel indrukwekkend gedeelte. En dat was op mijn hart om door te geven aan jullie vandaag. Numeri 14, dat volgt naar Numeri 13, maar dat is ook geen verrassing natuurlijk. Maar Numeri 13, dat gaat over het verkennen van het land, dat is een bekende geschiedenis. En dan beginnen we in Numeri 14 te lezen in het eerste vers. Die verspieders, die hebben dus het land Kanaan verkend en die komen terug. En het verslag, de conclusie, is heel verschillend. Vers 1. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen. En bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten moorden tegen Mozes en tegen Aaron. En wat er nu komt, je kan het je bijna niet voorstellen. Hè? Maar heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Waren wij maar gestorven. Waarom brengt de Heere ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn om naar Egypte terug te keren? Want ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Dat is wat. Naar alles wat God gedaan had. Alle wonderen, alle tekenen. Heel bijzonder. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren. En ze zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, dat is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, en dat was hij, hè, zal hij ons in dat land brengen. En zal hij het ons geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de Heere niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken. En de Heere is met ons. Immanuel, hè, klinkt daarin door. Wees niet bevreesd voor hen. Toen zei heel de gemeenschap dat men hen, dat is Jozua en Caleb, met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van de ontmoeting voor al de Israëlieten. De Heere nam het voor hen op, hè? En dan nog één vers, vers 24. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is. En zijn nageslacht zal het in bezit nemen. Wat een prachtig getuigenis over deze godsman, Caleb. En nogmaals, het leek me goed om hierover na te denken aan het begin van een nieuw seizoen. Want we leven met elkaar in een bizarre tijd. En als u een beetje de televisie bekijkt, het internet, de krant leest, dan zult u met mij instemmen dat we leven in een hele bijzondere tijd. Een turbulente tijd. Een moeilijke tijd om kinderen op te voeden. We hebben zelf 4 jongens. Maar misschien ook wel een tijd waarover u nadenkt en u kijkt vervolgens naar uw eigen kinderen, misschien wel naar uw kleinkinderen. En u denkt, wat zullen zij nog moeten meemaken? Waar zullen zij nog doorheen moeten gaan? Nou, dat kan je best wel met zorg vervullen, toch? Als je niet blind bent en doof bent voor de werkelijkheid. En misschien denkt u wel, ja, ik zal de tijd nog wel doorkomen, maar hoe zit het met mijn nageslacht? Nou, daar kan ik me ook wel eens druk om maken en wakker over liggen. En dan zegt de Bijbel in het boek Openbaring, u kent dat refrein wel uit Openbaring 2 en 3. Wie overwint, wie overwint, wie overwint. Dat is een terugkerend refrein in de 7 brieven die daar geschreven staan. En die een appel doen op ons hart, op ons denken, maar ook op onze levenswandel om te volharden in de navolging van Christus. Hoe moeilijk en hoe complex de tijd ook is. En geloof me, die tijd wordt alleen maar complexer. Blijkbaar is overwinning in de laatste dagen mogelijk. En even los van hoe u over de eindtijd denkt, en daar zouden we de hele dag over kunnen spreken met elkaar, niet discussiëren, maar met elkaar over kunnen spreken. Maar hoe u ook over het verloop van de eindtijd denkt, geloof me, het wordt er niet makkelijker op om de Heer Jezus te volgen. Althans, als je hem wil volgen zoals de Bijbel over hem schrijft, getuigt. Als je daaraan vast wil houden, van Genesis 1 tot Openbaring 22, dat is niet eenvoudig. En de Heer Jezus heeft het al gezegd in Matteüs 24 vers 13. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dat is helemaal in lijn met dat refrein uit Openbaring 2 en Openbaring hoofdstuk 3. En als Jezus over de eindtijd spreekt in Matteüs 24. Nou ja, u kent dat gedeelte wel, dan onderwijst hij de tekenen van de eindtijd. En dat zijn onder andere oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, besmettelijke ziekten. Maar ik geloof dat we daaraan toe mogen voegen valse profeten, valse leringen. Het loopt dus dwars ook door de kerk heen. En ik geloof ook dat antisemitisme daar ook een belangrijke plaats in heeft. De haat van het Joodse volk, omdat de tegenstander weet, daar gaat het allemaal gebeuren, hè? Jeruzalem. Daar ligt die berg waar de Heer Jezus terug zal komen. Het gaat er allemaal om spannen. En in die tijd leven we met onze kinderen. En Jezus zegt in Matteüs 24, deze dingen moeten gebeuren. En ik noem ze alleen maar, ik werk ze nog niet eens uit. En nog is het einde niet, het is slechts een beginsel van de weeën. Je zal zeggen, nou, ik word er niet echt vrolijker van vanmorgen. Ja, blijf even zitten. Dit is de achtergrond van de tijd waarin wij leven. Dit is het plaatje. Daar kunnen wij niks aan veranderen, dat gaat door. Sommige dingen zijn ook trouwens niet meer af te bidden, wist je dat? Dat die dingen moeten gebeuren, zegt Jezus. Zo voltrekt zich dat. En nogmaals, even los van hoe je over het verloop van de eindtijd denkt, één ding mag duidelijk zijn. De navolging van Christus gaat er niet gemakkelijker op worden. En wij zullen steeds meer kleur moeten gaan bekennen. Voor wie leven we? Waar leven we voor? Wat is de koers van ons leven? Heb je dat helder? Hebben we de juiste focus? Zijn we op de juiste dingen gericht? Ik ben in de zomer van 2000 tot geloof gekomen. En er zijn inmiddels mensen die dezelfde conferenties hebben bezocht als ik, maar die inmiddels zijn afgehaakt. En ik ga niet de discussie aan of er wel of geen afval de heilig is. Ze hebben dezelfde dingen gehoord, ze hebben dezelfde dingen gezien, dezelfde dingen meegemaakt, maar ze zijn afgehaakt. Aangrijpend, vindt u niet? Misschien kent u ze wel uit uw eigen omgeving. Misschien hebben ze zich wel laten dopen. Misschien hadden ze wel een indrukwekkend getuigenis bij hun doop. En nu zie of hoor je ze niet meer. Wie overwint, wie overwint. Wie overwint? En dan zeggen ze tegen mij, ja, je moet eens weten wat ik heb meegemaakt, dan zou je wel anders praten. Nou, we hebben vanmorgen een broeder voor ons, Caleb, die heeft ook het nodige meegemaakt, kan ik u zeggen. En die had dezelfde worstelingen als wij vandaag, want ook zijn geloof werd beproefd, waar of niet? Hij kent het boek Openbaring nog niet, hij kent ook dat refrein nog niet, wie overwint, maar hij komt wel openbaar als een overwinnaar. En dat in het Eerste Testament. Nog voor de komst van de Heer Jezus, nog voor de uitstorting van de Heilige Geest, komt Caleb al openbaar als een overwinnaar. En daarom heeft zijn leven en zijn getuigenis mij enorm bemoedigd. Want ik wil levend na Pinksteren diezelfde geest als Caleb hebben. Voelt u wat ik bedoel? Ik heb het wat ingeleid. Wat we vandaag nodig hebben, dat is diezelfde gezindheid. En daar wil ik wat met u over delen. Want wij mogen niet afhaken en het is ook niet nodig om af te haken. Het is mogelijk om te volharden tot het einde. Geloven we dat? En Corrie ten Boom zegt, we volharden niet met een lang gezicht. Maar met een rond gezicht. Niet omdat het dan maar moet. Maar omdat de vreugde van de Heere onze dagelijkse kracht is. Dat is iets anders. Hè? Dat is niet omdat je levensmoe bent. Geef mijn portie maar aan Vicky. Als dit de wandel met de Heer is, dan hoeft het voor mij niet meer. Nee, staande op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Dat is eigenlijk het levenslied van Caleb geweest. En ik hoop, nadat ik maar heel kort de tijd geschetst heb, een complexe tijd, ik denk ook een profetische tijd, dat je hoofd niet laat hangen, maar dat je je hoofd omhoog heft. Omdat je weet dat je verlossing nabij is. En omdat je ook hierop mag vertrouwen dat Hij die het goede werk in je begonnen is, ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dus eerlijk zijn over de tijd waarin wij leven. Niet je kop in het zand steken, niet zeggen, nou ja, het valt wel mee joh. Nee, eerlijk de dingen onder ogen zien, maar tegelijkertijd ook het woord van God vatten en daar troost uit putten en je hoop op vestigen. Dat is mooi, hè? Nou, laten we even inzoomen. Dit was de inleiding. Caleb. Het land Canaan was al eeuwen terug beloofd trouwens, hè, aan Abraham. Dat de Heere God dat zou gaan geven. Maar dat land moest nog ingenomen worden. Nou, je kent de geschiedenis. Ik noemde het al. Nummerie hoofdstuk 13. Daar gaan die verspieders op pad. En wat het boeiende is. Uit elke stam kwam één man naar voren. En dat waren niet zomaar mannen, dat waren leiders binnen hun stam. Niet de minste. En zij gingen met z'n 12 op pad. U kent de geschiedenis. Daar ga ik niet zoveel op over zeggen. Maar wat ik wel wil benoemen is dit. Wat waren nou de overeenkomsten van die 12? Dat is wel boeiend. Want ze komen straks met een verschillende conclusie. Maar wat waren nou de overeenkomsten tussen die 12 mannen die in nummerie 13 worden genoemd? Nou, allereerst, ik heb dat al gezegd, waren het leiders binnen hun stam. Het waren mannen die in aanzien stonden. Dat is belangrijk. Kijk, als het nou, ja, iemand was, ja goed, dat is logisch dat hij die inname niet ziet zitten, want dat is ook niet zo'n sterke persoon. Nee, het waren mannen met aanzien. Leiders binnen hun stam, dat hadden ze gemeenschappelijk. Het tweede, ze hadden allemaal dezelfde achtergrond. Wat was hun achtergrond van die 12? Nou, ze hadden allemaal een slavernijverleden. En ze wisten allemaal van de wonderen van God, waar of niet? Daar wisten ze ook van. Ze hadden een slavernijverleden. Ze wisten wat het was om onderdrukt te worden en vervolgens in de vrijheid te staan. En ze hadden God aan het werk gezien. Nou, als jij nou de wonderen en tekenen van God hebt gezien, dan geeft dat toch vertrouwen voor de toekomst, of niet? Ja, jullie durven niet, want je bent bang, wat is de volgende vraag? Maar als je iets van de almacht van God in je leven ervaren hebt, dan bouwt dat geloof, om het zo te zeggen. Dan geeft dat vertrouwen voor de toekomst, want hij is de onveranderlijke. Wie hij in het verleden is geweest, die is hij vandaag en in de toekomst. Dus als je Gods almacht hebt ervaren, dan geeft dat vertrouwen voor de dagen en de jaren die gaan komen. Nou, zo had het kunnen werken bij die verspieders, want allebei een slavernijverleden en allebei de wonderen en tekenen gezien. Toch functioneerde het zo niet. Het derde wat ze gemeenschappelijk hadden, ze hadden allemaal dezelfde versterkte steden gezien en de enorme reuzen. Er staat van geen enkele verspieder dat hij blind was of doof. Dus ze hebben hetzelfde gehoord, ze hebben hetzelfde gezien. Versterkte steden, grote reuzen, misschien even groot als ik, maar 2 keer zo breed. Allemaal hetzelfde gezien. Hadden ze ook gemeenschappelijk. Dat is het derde. En wat was het vierde wat ze gemeenschappelijk hadden? En dat is het belangrijkste. Ze hadden allemaal dezelfde belofte ontvangen. Moet je goed onthouden. Alle 12. Het was niet zo dat de Heere God zei tegen Zet, nou jullie krijgen een belofte. En die andere zes, nee jullie, nee. Allemaal dezelfde belofte. Ik zal je dat land gaan geven. En als God iets belooft, dan doet hij het ook. Want de Bijbel schrijft over de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij is geen man dat hij liegen zou. Daar komt het op aan. Dat is geloof. Nou, dat zijn de overeenkomsten. Dezelfde achtergrond. Leiders binnen hun stam. Versterkte steden gezien. Sterke reuzen gezien. Maar ook de belofte van God ontvangen. Maar weet u wat nou zo aangrijpend is? Ze trekken verschillende conclusies. Dat is wat. Jullie zitten hier vanmorgen. Ik ben geen profeet. Maar jullie gaan allemaal verschillend straks het kerkgebouw uit. Je hebt allemaal hetzelfde gehoord. Je hebt allemaal hetzelfde meegemaakt. Misschien zegt de een, ik vind hem wel een beetje overdreven. Hij is een beetje extreem. Een ander gaat helemaal opgebouwd naar huis. Nou, dit had ik nou echt nodig. En een ander gaat misschien een mail schrijven, wil die man niet meer uitnodigen. Want dat kan ook. Hetzelfde gehoord, hetzelfde meegemaakt. Maar de afdronk is totaal verschillend. Nou, dat was hier ook zo. 10 man zegt, dat wordt hem niet. Dat gaat niet lukken. We kunnen het land niet innemen. Ja, maar de Heere God had toch wat beloofd. En nee, dit gaat niet lukken. Er staat, zij deden het hart van het volk smelten. Aparte uitdrukking, hè? Ze werden gewoon helemaal week van binnen. Ze wisten het niet meer. Hé, dat is een belangrijk principe. Dat geldt voor de leiding in de gemeente. Als jullie als oudsten geen visie, geen koers hebben, geen overtuiging hebben, nou ja, dan krijgt dat gevolgen voor de gemeente. Laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen uit liefde. Als je als vader in je gezin geen visie hebt waar je met je kinderen naartoe wil, en als je ze niet leidt en stuurt, dan heeft dat gevolgen voor je gezin. Dan doet dat het hart van je gezin smelten. Vandaag hebben we in de Bijbelse betekenis van het woord, voordat ik er allerlei vragen over heb, krijg, Bijbels leiderschap weer nodig. Mannen die weten waarvoor ze leven en voor wie ze leven, en die binnen hun huwelijk en gezin ook een spoor trekken. Dat hebben we nodig vandaag. Dan floreert je vrouw, hoor. En dan floreren je kinderen. Er komen heel veel vrouwen naar mij toe, na een samenkomst, dat ja, ik ben het helemaal met u eens, maar die man van mij, die maakt geen keuzes. En als we een issue hebben, dan zeg je, ja, maakt mij niet uit. Dat schiet niet op, begrijp je? Die 10 verspieders deden het hart van het volk smelten. Het waren, ze bleken uiteindelijk niet echt leiders te zijn die het volk meenamen. Ze maakten het volk gespannen, onrustig. Met alle gevolgen van dien. Slechts 2, Jozua en Caleb, trekken geen conclusie van ongeloof, maar van geloof. Maar let wel, 10 tegenover 2. Dat is een minderheid, hè, 2. Een minderheid houdt vast aan het woord van God. Zie je de lijn? Slechts 2 van de 12. Zoveel zaken gemeenschappelijk, slechts 2 zeggen, wij hebben ook gezien wat jullie hier hebben gezien. We zijn niet blind. We hebben ook gehoord wat jullie hebben gehoord. We zijn niet doof. Maar wij geloven dat de God van Abraham, Isaac en Jacob boven alles staat wat wij gehoord en gezien hebben. Kijk, ik hou ook niet van naïeve christenen. Begrijp je wat ik bedoel? Je moet wel de werkelijkheid onder ogen zien. Maar dat betekent niet dat ongeloof mijn hart vervult. Juist met wat ik gezien en gehoord heb, ga ik naar de almachtige God die maar hoeft te spreken, en het is er, te gebieden en het staat er. Ik doe een beroep op zijn almacht. Ik maak gebruik van zijn belofte. Dat doet mijn leven. In mezelf zwak, maar in hem krachtig. Dat is het geheim van Jozua en Caleb. Hè? Een minderheid. Hoe zit dat hier? Je hoeft geen vinger op te steken hoor. Maar ik zou het wel eens willen weten. In Nederland zijn we geworden tot een minderheid. Misschien dat het hier in deze omgeving nog een beetje meevalt, maar geloof me, een minderheid. Een minderheid als je vasthoudt aan het woord van God, van Genesis 1 tot Openbaring 22. Als je de Bijbel naspreekt over de principes wat betreft het huwelijk tussen één man en één vrouw. Als je de Bijbel naspreekt over de principes met betrekking tot seksualiteit. Als je de Bijbel naspreekt als het gaat om de visie op Israël. Dan behoor je tot een minderheid. En ik zou een hele lijst kunnen noemen. Je behoort tot een minderheid. En wat ik zie is dat heel veel mensen het niet fijn vinden om bij een minderheid te behoren. Jongelui soms op school, die willen liever bij de massa horen, bij de meerderheid. Dan beweeg je jezelf makkelijker. Begrijp je wat ik bedoel? Maar als je tot een minderheid behoort, dan vraagt de weg die je gaat een prijs van je. Je moet een keuze maken, je moet kleur bekennen. En dat doet soms pijn, hè? Ik ben niet anders als jullie. Deze manifestatie, je krijgt van alles over je heen, hoor. Je krijgt niet alleen vrienden erbij, geloof me. Maar moeten we daarom het maar niet doen? Kijken we dan maar de andere kant op, zeggen we, nou ja, joh, het zal mijn tijd wel duren. En je verandert het toch niet, zegt mijn nanne. Dat zijn gevaarlijke dingen en zo relativeren we heel veel Bijbelse principes. En we durven geen kleur meer te bekennen. En wat word je dan? Dan word je een grijze muis. En ik geloof dat die tijd voorbij is. We gaan steeds meer toe naar een tijd, kies heden wie je dienen zal. En wil je die prijs betalen? Dat is de vraag. Maar weet je wat ik ontdekte? Dat toen Jozua en Caleb getuigden, ik verzin het niet, het staat hier in vers 8 van nummer 14. Als de Heere ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen en hij zal het ons geven en dat land... Een land dat overvloeit van melk en honing. Wat ik zie is dat die twee, de minderheid, vasthoudt aan wat God gezegd heeft. En wat zie ik gebeuren? Ja, ze willen hen stenigen. Dat is aangrijpend trouwens, hè? Als je vasthoudt aan Gods principes, dan kan je de stenen verwachten. Dat is niet gemakkelijk. Er zijn mensen vandaag die denken als je Jezus gaat volgen, zit alles mee in je leven. Je banksaldo groeit, je krijgt een tweede auto. Je gaat van een rijtjeshuis naar een vrijstaande woning. Maar hier hielden mensen vast aan het woord van God. En de stenen, die dreigden om hun oren te vliegen. Kijk, dat is een hele andere boodschap. Maar dan staat er, maar de heerlijkheid van de Heere. Kijk. De rabbijnen, die spreken wel over de wolk van de heerlijkheid. Over de Shekina, de Shekina. De Heere God openbaarde zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid was deel van Jozua en van Caleb. De Heere God nam het voor hen op. Zie je dat in de nummer 14? Dat is indrukwekkend toch? En ik geloof, broeders en zusters, en daar wil ik je mee bemoedigen, dat als wij vandaag vasthouden aan Bijbelse principes, dan heb je misschien niet alle mensen achter je. Maar dan heb ik wel de schepper van hemel en aarde achter me. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. En waar leef je voor? Ik heb liever hem achter me, bij me, Immanuel, God met ons, dan dat ik de mensenmassa achter me heb. Herken je dat in je leven of niet? Voor wiens instemming leef je? Voor de instemming van mensen of voor de instemming van God? Hier kwam het op aan. Jozua en Caleb, die geloofden de Heere God op zijn woord. Is dat vandaag anders dan? Nee, het is precies hetzelfde. De Heere God heeft zich op verschillende manieren, op verschillende tijden geopenbaard. Maar het principe van geloof blijft hetzelfde in het Eerste en in het Tweede Testament, ook vandaag. Dat is, wij leven door geloof. Straks gaat ons geloof pas over in aanschouwen. Maar vandaag worden we beproefd of dat ons leven gestempeld wordt door geloof. En ik zeg dit ook tegen mezelf. We zijn een minderheid geworden in Nederland. En alles wat er nog is aan christenheid, dat moet eigenlijk zo snel mogelijk aan de kant geschoven worden. En je merkt het op allerlei vlakken. Maar wij zijn de generatie die uitgedaagd worden om vast te houden aan Gods principes. Zij het dat we minderheid zijn. Wat staat er over die Caleb? Blijf er nog even bij, hè? Er staat in vers 24, maar mijn dienaar Caleb. Weet je, dat vind ik zo mooi, hè? Zie je heel dat tafereel gebeuren daar? Ik kan niet vers voor vers uitleggen. Maar je ziet in nummer 13 die verspieders, in nummer 14 krijg je heel de discussie. Dan zie je een hele consternatie ontstaan. Waren we maar gestorven? Waren we maar in Egypte? Onrust, zie je dat? En dan in één keer krijgt het getuigenis van God ruimte in vers 24 van nummer 14. Maar mijn dienaar Caleb. Dat vind ik zo indrukwekkend. Er was onrust onder het volk gekomen door die 10. Maar er waren er 2 die God gebruikte in hun tijd, in hun generatie. En de Heere God zegt, maar mijn dienaar. Dat vind ik indrukwekkend. Ze zijn er dus altijd geweest, hè? Mannen, vrouwen die pal hebben gestaan voor de waarheid van God. Altijd. Mooi is dat. Dat is ook een bemoediging trouwens, hè? Er is altijd een gelovig overblijfsel geweest, ook onder het Joodse volk trouwens. Altijd. Ook vandaag. In Israël. Maar er moet ook onder onze generatie een trouw overblijfsel blijven. Wat vasthoudt het woord van God. En weet je wat ik zo bijzonder vind aan die Caleb? Ik ga er een paar dingen over noemen. Zijn naam betekent zoveel als hond. Nou, je zal zeggen, dat is ook nou niet echt een naam waar je heel blij van wordt. En zeker niet in het oosten. Waarom niet? Omdat een hond behoort tot de onreine dieren. Maar weet u, als u het leven van Caleb bestudeert, dan ontdek je, luister goed, dat Caleb zo trouw was als een hond. Dus in die zin deed hij zijn naam eer aan, of niet? En dat komt openbaar in zijn leven. En wat zegt de Bijbel over de eindtijd? 2 Thessalonicenzen 3 vers 2. Trouw vindt men niet bij allen. Hey. In zijn generatie openbaart Caleb een gezindheid van trouwe toewijding aan de Almachtige God. Als God het heeft gezegd, dan gaat het ook gebeuren. En daar geef ik me helemaal aan over. Ik zie ook wel wat jullie zien, ik hoor ook wel wat jullie horen. Maar datgene wat ik zie en hoor, heeft niet het laatste woord. Amen. Daar gaat het om. Wat ik vandaag zie en hoor, dichtbij en ver weg, heeft niet het laatste woord. Want er is een God die zijn heilsplan volvoert. En daar gaat niemand iets aan afdoen. Hij volvoert zijn heilsplan. En als je die God door de geest mag noemen, Abba, Vader, dan ben je toch een gelukkige mens of niet? Laat Hattem dan maar denken wat Hattem denkt. Maar als ik aan zijn kant sta, dan zit ik niet alleen vandaag goed, maar vooral voor de toekomst. Daar moeten we naartoe aan het begin van een nieuw seizoen. Caleb, hij was trouw in zijn toewijding en daarmee maakt hij verschil in zijn generatie. Het tweede wat ik wil zeggen is, Caleb wordt door de Heere genoemd mijn knecht, mijn dienaar. Vind je dat ook niet mooi? Caleb zei niet met zijn, hier ben ik en ik ben Caleb en ik ben een knecht van God. Nee, de Heere God noemde Caleb zo. Zie je het verschil? Als vandaag iemand tegen ons gaat zeggen, ik ben een knecht van God of ik ben een profeet of ik ben pastor, dan word ik altijd heel voorzichtig. Ik ben een gezalfde des Heeren, dan ben ik op moede. Want dan weet ik wat het volgende is. Want dan krijg je manipulatie en indoctrinatie, begrijp je? Ik heb een verheven positie en omdat ik die heb, moeten jullie... Nee, Caleb zegt niet van zichzelf, ik ben een knecht. De Heere God getuigt het over hem. Dat is iets anders, hè? Dat is iets anders. Over Mozes heeft hij het ook gezegd. Maar mijn dienaar Caleb, mijn knecht. En dat vind ik zo heerlijk, een knecht die niet staat boven zijn heer. Een knecht die dient. Die is slechts gekomen om te dienen. En een knecht wil niet aanbeden worden. Toch? Het gaat om mijn Heer. Wat is dat mooi, hè? Ken je die gezindheid? Ja, je naam hoeft niet te zijn Caleb, hond. Maar de gezindheid van Caleb. En kan je ook zeggen, ik ben een knecht. Ik ben dienstbaar vandaag aan de verheerlijking van God. En aan de uitvoer van zijn heilsplan. Is dat mooi? Je hoeft geen titels te hebben, hoor, meester in de rechten of ingenieur. Ik ben een knecht van de Allerhoogste God. Daarmee bedoel ik, ik ben vandaag dienstbaar aan de uitvoer van zijn helsplan. Het gaat om mijn Heer, het gaat om de verheerlijking van hem. En hem wil ik slechts dienen. En wat was het geheim van Caleb? Nou, het geheim lezen we ook in vers 14. Hij had een andere geest. Eenvoudig, hè? Nu denken heel veel mensen dat dat de Heilige Geest is, maar daar is hier geen sprake van. Het woord geest wat hier gebruikt wordt, dat is, hij had een andere gezindheid. Hij had een andere houding. Hij had een andere focus. Dat is het. Dat vind ik zo mooi. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was. Wat voor geest hebben wij? Dat betekent, wat voor gezindheid hebben wij? Wat voor focus, wat voor richting hebben wij in ons hart en in ons denken? Daar komt het op aan. Want dat komt openbaar in ons leven. Van daaruit maken we keuzes. Misschien zegt iemand, maar kan je die geest, dat innerlijk van Caleb, iets concreter maken? Nou, dat kan ik. Als hij een andere geest had, een andere gerichtheid had, wat kenmerkt die geest van Caleb dan? Nou, allereerst dit, blijf nog even luisteren hoor. Die geest is gericht op het karakter van God. Dat is het kenmerk van het leven van Caleb. En wat bedoel ik daarmee? Caleb was niet gericht op omstandigheden of op mensen, maar op degene die zich had geopenbaard als de ik ben. De onveranderlijke. Dus de gezindheid van Caleb heeft als kenmerk, ik richt mij op Gods karakter. De onveranderlijke. Die doet wat hij beloofd heeft. Die vervult wat hij geprofeteerd heeft. Dat is typisch voor de geest van Caleb. Mooi is dat, hè? Waar verwacht jij het van? Kijk, vandaag schijnt de zon, morgen regent het misschien, ik weet het niet, maar dat kan, hè. En mensen zijn net als het weer. Omstandigheden veranderen, mensen veranderen, maar de God van Caleb verandert nooit. En Caleb had ontdekt, ik moet me richten op zijn karakter. Dat lees je ook in Numeri 14, vers 8 en vers 9. Caleb was onder de indruk van wie God is. En jij? De Bijbel zegt in Psalm 25 vers 14, vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Is dat ouderwets of zo? Nee, dat is heel modern. Het vrezen van de Heer, het ontzag hebben voor wie God is, voor zijn woord. Dat had Caleb, hè? En de vrezen des Heeren is het beginsel van de wijsheid, maar is ook je bescherming. Als je vandaag ontzag hebt voor God en zodanig ook leeft, dan heb je vrijheid in je geweten. Dat is heerlijk. Dan weet je, ik loop in het spoor van mijn meester. Het tweede, wat ik wil zeggen over die geest van Caleb. Geloof was de sleutel voor Caleb. Hij wandelde door geloof. Geloof was de sleutel tot het verkrijgen van de inhoud van de belofte. Waar of niet? Wie het geloofde, dat land, die ontving het. Dus wat is kenmerkend voor de geest van Caleb? Hij richt zich op Gods karakter en zijn leven werd gestempeld door geloof. Door vertrouwen. Door overgave en daaraan verbonden door zelfverloochening. En ik denk dat dat het allermoeilijkste is. Want als wij omstandigheden zien die anders lopen dan dat wij wensen, dan kan je heel snel bij jezelf te raden gaan. Hè? Hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik dat doen? En zeker als je een sterke persoonlijkheid bent, dan probeer je de oplossing binnen handbereik te houden. Of ben ik de enige die dit herkent? Maar juist dan laat God je soms zo vastlopen dat je hem alleen overhoudt. En ik geloof dat ook, om dat maar even te noemen, het volk van Israël in een situatie verkeert dat de Heer erop aanmerkt dat die roep om de Messias gaat komen. Er wordt al geroepen om de Messias. Er wordt al met de Messias geleefd. Hoor. Denk daar niet te oppervlakkig over. Maar ik geloof dat ze in een benauwdheid gaan komen zodanig. Het gaat een keer klinken, hè? Baruch haba b'shem Adonai, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Het gaat gebeuren, hoor. En soms loop je zo vast dat je zegt, Heere God, ik kan met mijn karakter niks meer, met mijn kennis en mijn kunde niks. Ik leef door geloof in uw belofte. Dat is een vrijheid, joh. En daar zit kracht in. Dat geeft perspectief. En Caleb is aangekomen, ik zal het je zo lezen. Dus hij leefde door geloof. En het derde, wat ik wil zeggen van die geest van Caleb, dat is een gezindheid, dat is een geest die wordt beproefd. Het kenmerk van het Bijbelse geloof is geloofs beproeving. Geloof je dat? Je zegt, joh, dat ervaar ik elke dag. Ja, maar dat is ook kenmerk van het echte. Echt geloof wordt beproefd. En dat is heel positief, maar niet makkelijk. Laten we gewoon maar eerlijk zijn. Beproeving is niet altijd aangenaam. Maar ik merk dat je het wel nodig hebt. Ik heb ooit tegen de Heer gezegd, vertel het niet verder. Heer, die beproeving heb ik niet nodig, ik heb genoeg aan uw woord. Hij zei, nee, ga je toch beproeven. Want ik wil jou meer goud laten zijn. Ik wil mezelf in jou terugzien. En daardoor ga je in de smeltkroes. Het goud wordt in een pot geworpen, de temperatuur wordt verhoogd. En als het vuil komt naar boven, dat haalt de goudsmit eraf, zodat hij zichzelf in het goud terug gaat zien. Dat is het proces van beproeving. Dat is niet makkelijk. Dat is niet heel fijn op het moment dat het er is. Maar het vormt ons wel naar het beeld van Christus. En Caleb is ook beproefd in de woestijn. Je zal toch 40 jaar lopen met een morrend volk. Dat is wat. Je zal in de woestijn lopen met een hele generatie die wegvalt. Heb je daar wel eens over nagedacht? Er zijn zoveel mensen gestorven. En hij leefde met een mopperend volk. En toch heeft hij volhard. De Heer beproefde zijn volk, zegt Deuteronomium 8 vers 2, om te zien wat er in hun hart, in hun innerlijk was. Ook Caleb. En weet je wat ik nou zo heerlijk vind aan die Caleb? Na 40 jaar woestijnleven, wandelt hij nog steeds door geloof. Nou, ik weet niet wat jouw woestijnervaringen zijn. Ik kan er straks wel wat van vertellen hoor. Ik vind het niet altijd makkelijk. Maar dit bemoedigt mij. Ik weet niet hoe jullie zo'n geschiedenis oppakken. Dit trek ik helemaal in mijn hart. Zeg, Heere God, als Caleb 40 jaar zo gewandeld heeft. Beproefd, gelouterd door het lijden. En hij is aangekomen. Krachtig. Vitaal. Geestvervuld, zouden we vandaag zeggen. Dan kan dat toch vandaag ook aan mij gegeven worden, Heer. Mag ik een dubbel deel van deze godsman ontvangen? Juist in deze tijd. Begint het een beetje te dagen. En merk je verlangen in je hart. Caleb leeft niet meer, maar de God van Caleb leeft nog steeds. En door de beproevingen heen bewerkt God zijn plan en werkt hij het uit. En nou gaan we een beetje afsluiten, maar moet je bladeren naar Jozua hoofdstuk 14. Jozua hoofdstuk 14. Want ik zie sommigen denken, er komen een wolkje boven je hoofd. En die denken, ik weet niet of hij aan is gekomen. Nou, ik zal het je laten zien, hij is echt aangekomen. Ik wil dat toch echt laten zien aan je, want anders geloof ik niet wat ik zeg. En dat vind ik een van de mooiste stukjes uit de Bijbel. En dat bemoedigt me zo, want soms denk ik ook wel eens in de beproeving, Heer, hoe lang nog? Ik hou het niet vol. En dan zie ik zoiets, hè. En jullie kunnen voor je beproeving van alles invullen. Ik ga niet heel die lijst af. Als je met de Heer leeft, dan weet je wat ik bedoel. Een goed verstaan heeft een half woord nodig. En wou ik het vol? En dan lees ik deze man. Ja, dan moet je lezen wat er staat. Ja, ik vind dat zo indrukwekkend. Jozua 14, dat mag nog wel even. Vers 6. Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. En Caleb, de zoon van Jefunne de Keneziet, zei tegen hem: u weet zelf van het woord dat de Heer tegen Mozes, de man Gods, over mij en over u heeft gesproken in Kades Barnea. Even in de taal van vandaag, hè? Zijn die twee oude baasjes binnengekomen daar. En wij zeggen dan op zo'n Rotterdams, een beetje oude jongens krentenbrood dit. Hey Caleb, hey Jozua, weet je nog? Nou komt het, hè. Dat vind ik zo mooi dit. Dan staat er, ik was 40 jaar oud toen Mozes, de dienaar van de Heere, mij uit Kades Barnea uitstuurde om het land te verkennen. Hey, nummer 13. En toen ik hem verslag uitbracht, mooi, zoals het in mijn hart was. Mooi, hè. Ik wandel met de Heer. Zijn geest getuigt met mijn geest. Ik ken die persoonlijke omgang. En hij geeft het getuigenis in mijn hart. En daar heb ik verslag van gedaan. Ik liet me niet beïnvloeden door wat ik zag, door wat ik voelde. Maar door wat hij gezegd had. Mooi. En dan staat er, maar mijn broeders die met mij opgetrokken waren, dat waren die 10, deden het hart van het volk smelten. Daar heb je hem. Ik echter volhardde erin de Heere mijn God na te volgen. Toen zwoer Mozes op die dag, het land dat uw voet betreden zal voor eeuwig voor u en voor uw kinderen tot een erfelijk bezit zijn, omdat u erin volhard hebt de Heere mijn God na te volgen. En moet je kijken wat er nu staat. Vers 10. En zie, nu heeft de Heere mij in het leven behouden. Het is belangrijk hoor. Zoals hij gesproken heeft. Hey, dit is het. Dit is het. Je moet niet denken dat Caleb een of andere handoplegging heeft ontvangen en daardoor het in staat was tot. Of een of andere mysterieuze ervaring. Weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft vastgehouden aan het woord van God. En hier zegt hij, staat er letterlijk, God heeft gedaan zoals hij heeft gesproken. Broeders en zusters, laat je bemoedigen vanmorgen. God doet wat hij heeft beloofd. Hij vervult wat hij heeft geprofeteerd. En Caleb zegt vanmorgen tegen jou en mij, ik ben het levende bewijs. Nou, dat had een goed moment om even hartelijk amen te zeggen. Dit is waardoor wij leven. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. In de belofte van God hebben we als het ware al de vervulling ontvangen. In de toezegging hebben we als het ware al de vervulling ontvangen. En Caleb zegt, ik ben het levende bewijs ervan. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft. Toen Israël door de woestijn trok. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Wie is de 85 van jullie? Kijk, één broeder, 85. Ik ben vandaag 85 jaar oud. Ja, en dan denk je, het is allemaal, ach, mensen. En ja, sommigen, ja, dat bedoel ik niet schoppend, hè. Maar als je de oudere generatie bent, wat horen je kinderen en je kleinkinderen als ze bij je op bezoek komen? Is het allemaal ach en och en ja, joh, vroeger. En ja, daar ben je ook niet echt opgebouwd door, toch, als je jong bent. Vroeger was alles beter, leek het wel. Moet je die Caleb lezen? We zijn er nog niet. Moet je kijken wat er staat, vers 17. 85 jaar oud, dan zegt hij, ik ben vandaag nog even sterk als dat ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu om te strijden en om in te gaan, om uit te gaan en om in te gaan. En dan zegt hij in vers 12, nu dan, geef mij dit bergland maar. Nou, Caleb, joh, je bent 85, met je afbouwen. Daar staat hij, die man. 40 jaar woestijnleven, 85 jaar oud. Hij zegt niet, ik wil dat vlakke veld, geef mij het bergland maar. Wat doet dit met jullie als je dit leest? Is toch indrukwekkend of niet? Nou moet je niet blijven hangen bij Caleb of zo. Ik geloof dat dit de God van Caleb is, die dit in en door hem heen bewerkt. Maar hij stelt Caleb wel als een geweldig getuige van zijn almacht, van zijn trouw, van zijn goedheid, van de vast, van zijn belofte. Nou, als ik dit lees, dan, ja, dan biggelen de tranen bijna over mijn wangen. En dan zeg ik, Heere God, geef mij een dubbel deel van deze godsman vandaag. Dat mijn leven niet getekend zal worden door ach en wee. Maar dat als mijn kinderen later bij mij komen, en misschien mijn kleinkinderen voor zover we het nog meemaken, dat ze misschien zeggen, die pa van mij is een vreemde kerel. En opa, het is een bijzondere man, maar hier kan je niet omheen. Het was een man die God vertrouwde. En hij is niet beschaamd uitgekomen. Mooi, hè? Niet teleurgesteld. Broeders en zusters, hier komt het op aan. Of wij volharden in de navolging van Christus, dat betekent of wij blijven vasthouden aan Gods beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Wat een geweldig nalatenschap, hè, dit. Daar word ik jaloers van. Heilig jaloers wel te verstaan. En ik wil je hiermee bemoedigen. We gaan vroeg of laat allemaal door moeite heen. We gaan vroeg of laat allemaal door verdrukking heen. Door beproeving, door verzoeking. Maar wie vasthoudt aan het woord van God. En de Heer heeft gezegd, ken mij in al je wegen. Ik zal je paden recht maken. Roep mij aan in de dag van je benauwdheid. En ik zal je eruit helpen. Hoe die dat doet, dat weet ik niet altijd. Ik behoor niet tot de categorie christenen die dat precies weet. Wat ik wel weet, is dat God niet beschaamt. Degene die op hem hopen, dat weet ik. Dat is het fundament van mijn leven. Ik leef met een God die niet kan liegen. Dat maakt mij blij. Dat geeft mij vertrouwen. Dat geeft mij perspectief voor de toekomst. Dat geeft mij hoop voor Israël. Dat leidt mij naar de Dam. Omdat ik een God dien die zijn helsplan volvoert. Wat de wereld er ook van vindt en zegt. En wij moeten vandaag kleur bekennen. De naam van de Heer belijden. Ons in hem verblijden. En dat de vreugde van de Heer te midden van verzoeking en beproeving onze voortdurende kracht zal zijn. 40 jaar woestijnleven, Caleb. En daar komt hij binnen. Geef mij het bergland maar. Hoe is het met jouw focus? Hoe is het met je koers in je leven? Wat is de gezindheid waar jij door geleid wordt? Ik heb deze preek genoemd, Caleb, de man met een andere geest.
een andere gezindheid. En wat zegt Paulus? Laat vandaag die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En weet je waarvoor hij naar de aarde kwam? Niet allereerst om jou en mij te redden, maar om zijn Vader te verheerlijken. En uiteindelijk zaligheid aan te bieden aan Jood en Heiden. Goed voorbeeld. Doet goed volgen. Hij is bij uitstek de dienaar. Wien te kennen het leven is. De Heer zegen jullie in dit nieuwe seizoen. Met een dubbele geest van die Caleb had. En als je zo wandelt, dan zal de vreugde van de Heer je voortdurende kracht zijn. Dan zeg ik niet dat je gespaard wordt voor beproeving en verzoeking. Integendeel. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaar. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. Wie overwint? Wie overwint? Wie overwint in hem meer dan overwinnaar? Dat is Christus Jezus. Die gezegd heeft. Wie in mij gelooft, die zal leven. Zelfs al ware hij gestorven. En die het beloofd heeft. Ik ben met jullie. Al de dagen. Tot aan de voleinding van deze wereld. Amen. Mag ik een dankgebed uitspreken? Vader in de hemel. Het heeft mij opnieuw geraakt. Het is voor mij een bekende geschiedenis. Maar het hield me van de week zo bezig. Maar mijn dienaar Caleb. Zo'n eenvoudige zin. Omdat in hem een andere geest is. Heer, u weet wat de focus in ons leven is. U weet wat de gezindheid van ons hart is. U weet door welke beproevingen we heen gaan. Ook als volgelingen van de Heer Jezus. U weet welke verzoekingen ons deel zijn. Caleb kon ervan getuigen. Toen hij het opnam voor u en voor uw woord, werd hij bijna gestenigd. Maar de heerlijkheid van de Heere, die verscheen. Heer, met u aan onze zij, zijn we allemaal altijd in de meerderheid. En ik wil u zo bidden, voor mezelf, maar ook voor deze gemeente. De Vrije Baptistengemeente van Harten Atten. Heer, laat het leven van Caleb, het getuigenis van Caleb, ook ons getuigenis mogen zijn. Dat deze gemeente bekend staat als bijbelgetrouw, maar ook als volhardend in de navolging van Christus. Vervul ons allen met uw geest. Heer, we kunnen de Heilige Geest ontvangen hebben, maar de vraag is of we vervuld zijn. Van top tot teen, dat elke kamer van ons levenhuis doortrokken is van uw geest. Een geestvervuld leven is een toegewijd leven. Dat staat op de belofte van u, waardoor u uzelf verheerlijkt. Heer, zegen ons zo hoofd voor hoofd en hart voor hart. En laat deze boodschap voor ons een bemoediging zijn in de omstandigheden waarin we verkeren. Omdat één les heel duidelijk is. Jozua en Caleb hebben ontvangen wat u aan hen had beloofd. Wat een zegen. Zo mogen wij het weten. Dat wie u vertrouwt. Hoe eenvoudig dat ook is en hoe klein dat geloven ook is. Wie u vertrouwt wordt niet beschaamd. Dat betekent komt niet teleurgesteld uit. Dank u wel voor dit woord, heren. We willen dit als een Maria in ons hart bewaren. We willen dit woord als een rijndier ook vanmiddag en de komende week herkauwen. Zodat we de kracht hiervan mogen ervaren in de praktijk van alle dag die soms zo weerbarstig is. Dank voor dit samen zijn, heer. Leid ons zo verder deze dag. En mag ik ook vanmorgen bidden voor die manifestatie op de Dam. Heer, u weet wat er allemaal tegenin komt. U weet welke krachten er actief zijn. Maar we verlangen ernaar, Heer, om het volk van Israël te zegenen en hen te bemoedigen. We willen niet wegkijken. En we verlangen er bovenal naar dat u, o God, die zichzelf geopenbaard heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat uw naam verheerlijkt zou worden. En dat u bekend zou worden aan Jood en Heiden. En dat u geloofd zou worden. Heer, kom zo tot uw doel en zegen die manifestatie. En breng mensen in beweging. We danken u zo voor dit samen zijn. En dat alles in de wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.